Gemeente, ik deel u nog mee dat aanstaande zondag voorbereiding voor het heilige avondmaal zal gehouden worden, zo de Heere wil. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 49, het zesde vers, men denkt niet meer aan hun verleden staat, wijl al hun glans met hen in het graf vergaat. 49 vers 6. Lezing is uit Paulus' eerste brief aan de gemeente van Korinthe, hoofdstuk 15. We lezen de versen 35 tot en met 49. 1 Korinthe 15, vers 35 tot en met 49. En na de schriftlezing zingen we het derde vers van Psalm 147. Zeer groot is onze Heer vol krachten. 147, het derde vers. De schriftlezing is dus 1 Korinthe 15, beginnend bij vers 35. Maar, zal iemand zeggen, hoe zullen de doden opgewekt worden en met hoedanig een lichaam zullen zij komen? Gij dwaas, hetgeen gij zaait, wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is. En hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet, dat worden zal, maar een bloot graan, naar het voorvalt van tarwe of van enig der andere granen. Maar God geeft het een lichaam gelijk hij wil, en aan een iegelijk zaad zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees, maar een ander is het vlees der mensen en een ander is het vlees der beesten en een ander der vissen en een ander der vogelen. En er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen, maar een andere is de heerlijkheid der hemelse en een andere der aardse. Een andere is de heerlijkheid van de zon en een andere is de heerlijkheid van de maan en een andere is de heerlijkheid der sterren, want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid. Het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Alzo is er ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel, de laatste Adam tot een levendmakende geest. Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, aards. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Hoedanig de aardse is, zodanig zijn ook de aardsen. En hoedanig de hemelse is, zodanige zijn ook de hemelsen. En gelijkerwijs wij het beeld van de aardse gedragen hebben, alzo zullen we ook het beeld van de hemelse dragen. Laten we nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in iedereen zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, voor de derde en laatste maal slaan we vanavond vraag en antwoord 57 van onze catechismus op. Dat is de vraag naar welke troost ontvangen wordt uit het geloofsartikel de opstanding des vleeses. En daar wordt geantwoord dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Laten wij eerst Gods zegen over dit woord bidden. Heere, u brengt ons opnieuw samen en u geeft ons opnieuw uw woord. En dat maakt dan tegelijkertijd ook de waarde van onze kerkdienst uit. Gelukkig hebben we het woord, het levende en het eeuwige woord. Geef dat we dat ook zuiver en zuinig mogen bewaren. Want zo vaak wordt het gezien in de geschiedenis der kerk, heren, dat uw woord niet bewaard wordt. En dat uw woord op de een of andere manier, maar in ieder geval steeds duidelijker terzijde wordt gesteld. En dat de prediking ook hoe langer hoe minder gewicht krijgt in de openbare eredienst. En dat de tijd gevuld wordt met alles wat wij doen. Met menselijke prestaties en een groot deel van de liturgie bestaat dan in wat mensen bedenken. En hoe langer hoe minder plaats is er voor wat gij zegt. Heere, bewaar er ons voor dat wij met deze moderne trend mee zouden gaan doen. Geef ons zoveel liefde tot en band aan uw woord. Geef ons zoveel ontzag en heilige eerbied voor uw woord. Vervul ons met zo'n diep respect voor uw spreek, dat het als het ware vanzelf onze hartelijke begeerte is om aan uw voeten te zitten. Niet om wat te gaan doen, maar om te luisteren. En om te zeggen uit de grond van ons hart, spreek, Heere, wat uw knecht hoort. Geef ons de Maria-gestalte, waarvan gij zelf zegt dat zij het goede deel uitgekozen had. En dat goede deel zou van haar niet worden weggenomen. Heere, dat zal nog zo zijn. Als wij door genade dat goede deel mogen kiezen en als wij als leergierige en heilbegerige discipelen en discipelinnen mogen zitten, zondag aan zondag, maar ook in de persoonlijke overdenking van en in het persoonlijk onderzoeken van uw woord, als we zo mogen zitten aan uw voeten, dan zult gij, o grote profeet, dat onderwijs geven wat onze arme ziel nodig heeft. En dan zult gij als de profeet niet nalaten ons inzicht te geven in de gangen van uw priesterwerk. En dan zult gij, o grote profeet, ons ook brengen meer en meer onder de scepter van uw koninklijke heerschappij, zodat we ons ook hoe langer hoe meer aan u leren onderwerpen. En hebben we deze dingen dan niet nodig, Heere? Meer dan enig ander ding? Geef dat we er allen diep van vervuld, diep van overtuigd mogen zijn dat het daarheen moet in ons leven. En geef dat we die gestalte mogen kennen. Dan zijn we niet meer gewoonte kerkgangers en dan zitten we niet meer in uw huis omdat dat nu eenmaal zo hoort. En omdat we dat gewend zijn en omdat we bij deze dingen opgevoed zijn en omdat dat patroon ons nu eenmaal kenmerkt, maar dan zal onze kerkgang en dan zal ons Bijbelonderzoek gedragen zijn ook door die hartelijke bede en door die begeerte Och Heere, schenk thans uw zegeningen. Och Heere, geef heil op deze dag. En zo mogen we tot u komen, Heere, tot u de God van het woord. En u bidden dat gij dat woord in ons midden tot zegen wilt stellen. Als wij voor de derde maal onderwijs zoeken te ontvangen vanuit ons leerboek aangaande dat geloofsartikel, ik geloof de wederopstanding des vleeses. We hebben al mogen stilstaan bij dat feit, dat wonderen, dat heerlijke feit, dat van stonde aan de ziel van al uw kinderen wordt opgenomen tot Christus hun hoofd. En we hebben er ook op mogen letten, Heere, dat gij garanties geeft in uw woord, dat het lichaam weer wordt opgewekt en met de ziel zal worden verenigd. En vanavond mogen we er met elkaar naar gaan luisteren, ook al zullen we het nooit kunnen doorgronden, ook al zullen we nooit met ons beperkte, eindige verstand kunnen begrijpen wat het allemaal inhoudt. Maar dat u het toch in uw woord gegarandeerd hebt en als een heerlijke belofte aan heel uw kerk meegeeft in het strijdperk van dit leven en in het aangezicht van de dood en bij het geopende graf dat met grimmige kaken dreigt, dat dat hoopje stof straks gelijkvormig zal zijn aan het verheerlijkt lichaam van Christus. Heere, wilt u ons leiden in de overdenking van uw waarheid. Verlicht ons verstand. Geef ons klaar en helder te zien wat u omtrent deze dingen te zeggen hebt. En wilt u geven dat het maar niet alleen een verstaan van de schriften mag zijn, maar dat dat woord, zoals onze catechismus het ook formuleert, waarlijk troost mag brengen. Wat troost u? De opstanding des vleeses. Heren, maar ach, u weet het, zal er troost hieruit zijn voor onszelf, dan zullen we dat nieuwe leven moeten kennen. Dan zullen we deelachtig moeten zijn, uw genade. Dan zal dat werk van uw geest ons niet onbekend mogen zijn. En daarom, Heren, werk in onze harten. Als we er vreemdelingen van zijn, van dat werk van uw geest, als we er onbekend mee zijn, als we er alleen maar een theoretische kennis van hebben en het van horen zeggen weten en meer niet. Gij zijt toch de machtige, Heere, om dat anders te maken. Gij zijt de machtige om ons zaligmakende kennis van u te geven. Geef die kennis door uw geest. Heer, als we in onverschilligheid voortleven en u weet wie dat zijn in ons midden, die wel in de kerk zijn vanavond, maar die het niet zegt en die hier ook helemaal geen belang bij hebben, die wel de deuren ingegaan zijn en wat hun lichaam betreft aanwezig zijn, maar wie er geest misschien geneigd is alle kanten op te zwerven en uit alle kanten uit te dwalen en die straks, zo is dan de gewoonte, als ze de kerk verlaten, het allemaal weer kwijtraken en van zich afschudden. Heere, u weet wie dat zijn in ons midden, die zo naar de kerk gaan en die zo altijd al in de kerk gezeten hebben. Wij bidden van u dat u ze dat onmogelijk wilt maken. Geef er een indruk van, Heere, dat we hier in uw voorhoven zijn. Geef er een indruk van dat gij het zijt die nog de moeite neemt om tot ons te spreken. Geef er een indruk van, Heere, dat het hier op aarde beslist wordt waar we de eeuwigheid zullen doorbrengen. Geef er een onuitwisbare indruk van, Heere, dat het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En geef er een onuitwisbare indruk van dat alleen achter het bloed van Christus veiligheid is. Als we dat gaan ontdekken, Heren, onszelf in onze verloren staat leren kennen, onszelf als sterfelijke mensen leren kennen, die straks voor uw rechterstoel worden gesteld, onszelf leren kennen in onze schuld en nood, dan is het voorbij met de onverschilligheid en met de rust. Dan wordt het onrust, dan wordt het ernst, dan wordt het bidden en vragen. Hoe kan ik nog ontkomen? Heere, geef dat dat bij velen gebeuren mag. Dat die vraag aan de orde kan komen. En dat we zo, het zij als onverschilligen geleefd hebbende, het zij misschien ook wel met een uiterlijke vorm van godsdienst genoegen genomen hebben, misschien ook nog wel over die dingen willen horen en willen spreken op zijn beurt, terwijl ons hart er toch altijd gesloten onder bleef. Hoe het ook zij, Heere, als we in openlijke of in bedekte ongeïnteresseerdheid voortleven en als u geen echte plaats in ons hart hebt, wilt u het dan zo maken, Heere, dat van nu af en voortaan wij anders mogen gaan leven en dat ons leven door die kracht van uw geest op u gericht mag worden. En Heere, diegenen die u mogen kennen in oprechtheid en die het geleerd hebben met al hun noden een toevlucht te nemen tot u, die het geleerd hebben als armen en behoeftigen een God en een zaligmaker nodig te hebben, geef dat zij door u verder geleid mogen worden, want er is meer te leren. Het onderwijs van uw geest strekt zich over allerlei zaken uit, die allemaal samenhangen met de leer die naar de godzaligheid is. En gij geeft uw kerk hier op aarde een volheid en een veelheid van beloften mee, die stuk voor stuk moeten worden gekend en waar we mee moeten leren werkzaam zijn en in leren geloven. En daarom, Heere, we bidden van u dat gij de schriften wilt openen en dat gij ze tot zegen wilt stellen, ook voor hen die u vrezen. We moeten het erkennen, Heere, dat ook zij die u vrezen zo vaak met een minimum tevreden zijn en zich tevreden stellen, terwijl gij een God van overvloedige genade zijt. En dat er zo vaak, ook bij hen die u vrezen, geen plaats is voor meerdere bediening en voor verdere onderwijzing. Dan moet u zelf eerst weer plaats maken. Dan moet u zelf eerst weer hongerig maken. Heere, geef dat dat ook gevonden mag worden. En wil ons zo gedenken, Heere, naar de rijkdom van uw genade. En alweer moeten we het u eerlijk erkennen dat er aan onze kant niets is waarom u het zou kunnen doen. Schuld en zonde en tekortkomingen en ongerechtigheden, dat vinden we aan onze zijde. O Heere, doe er genadig verzoening over. Neem dat alles weg en bedek dat onder het bloed van uw lieve Zoon. En wilt gij zo in genade nog aan ons denken en ons een horend en een verhorend, een gevend en een vergevend God zijn, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 149, het eerste, het derde en het vijfde vers. Looft, loof den Heer, die onbedwongen een nieuw gezang zij toegezongen. Op het heugelijkst zien zijn gunstgenoten door het heilssieraad hun eer vergroten. En zo zal de heerlijkheid der vromen op het luisterrijkst tevoorschijn komen. 1, 3 en 5 van 149. Gemeente, het is niet anders als iemand gestorven is, dan moet zijn lichaam naar het graf. En dan moet dat stoffelijke omhulsel neergelaten worden in de groeven der vertering, waar de dood die zijn verdervend en verwoestend werk begonnen is, dat werk zal voltooien. Totdat er in dat graf niets meer te verwoesten en te verderven is, omdat het lichaam is weergekeerd tot het stof. Zo is de gang van de mens die uit het stof genomen is en die naar het woord van de Heere ook tot stof zal wederkeren. En dat zien we om ons heen. En daar zijn we keer op keer in de gemeente en in eigen omgeving getuigen van, nu de een, dan de ander. En keer op keer worden we geroepen om naar het kerkhof te gaan en de doden achter te laten. En we weten dan wat daar verder gebeurt. Ook al spreken we dat niet uit, en ook al zeggen we dat niet hardop, omdat het eigenlijk te pijnlijk en te teer en aan de andere kant ook te kwetsend is om het te zeggen. Maar we weten wat daar gebeurt. Job spreekt ervan dat ze na zijn huid ook zijn vlees zullen doorknagen en dat de maden onder hem gespreid zijn. Dat is de dood in al zijn verdervende kracht, het is niet anders. En daar ligt de mens dan tegelijk in zijn ontluistering, in zijn schande. En daar zien we dan wat de zonde teweeg gebracht heeft. De bezoldiging der zonde is de dood. Niet alleen dat moment waarop lichaam en ziel uit elkaar gaan, maar ook die dood in zijn voortgang. Die dood in dat doorgaande proces, die dood die niets van dat lichaam heel en ongeschonden laat. Maar God in zijn woord heeft ons gezegd, en we hebben erbij stilgestaan in een vorige overdenking van deze vraag en dit antwoord uit onze Heidelbergse catechismus, dat dit vlees door de kracht van Christus opgewekt zal worden. En dat is voor het natuurlijk verstand een onmogelijkheid. Dat is voor het ongeloof onbegrijpelijk en onbestaanbaar. En daarom gelooft men het ook niet. Zonder het verlichtend werk van Gods geest en zonder het door de geest geschonken en gewerkte geloof. Maar of het geloofd wordt of niet geloofd wordt, God zegt het. Het woord Gods openbaart het op meer dan één plaats. En we hebben bijzonder stilgestaan bij de woorden van de Heere Jezus in het 5e hoofdstuk van het Johannesevangelie, waar de Heere Jezus het zelf met zoveel duidelijke woorden zegt, dat de doden zullen horen de stem van de Zoon van God en dat ze zullen opstaan. Niet allemaal gelijk, niet allemaal in een gelijksoortige opstanding. Er is tweeërlei opstanding, de opstanding ten leven en de opstanding der verdoemenis. Maar ze zullen allemaal opstaan. En al die lichamen die uit in het graf liggen of in de zee liggen of waar dan ook tot stof vergaan zijn, die lichamen komen terug. Christus door zijn kracht brengt ze terug. Maar dat is niet het enige wat de Heere Jezus met de lichamen zal doen. En u begrijpt, in het licht van onze catechismus denken we toch weer in de eerste plaats en heel speciaal niet zomaar over de lichamen van willekeurige mensen, maar het gaat over het vlees, het gaat over het lichaam van Gods kinderen. Dat vlees wordt door de kracht van Christus opgewekt en weer met de ziel verenigd. De scheiding die bij de dood begon, wordt opgeheven en de verbinding tussen lichaam en ziel, zoals God die ook in de geboorte en reeds voor de geboorte werkte,
Die vereniging, die verbinding waardoor de mens mens is in de complete eenheid van lichaam en ziel samen. Die eenheid die door de dood verbroken wordt, zal bij de opstanding weer hersteld worden. En daar wordt de mens weer wat hij was en wat hij naar de bedoeling Gods moest zijn. Een ziel-lichaam eenheid. Maar zoals ik zei, dat is niet het enige wat de Heere gaat doen met dat lichaam, dat vlees. Hij gaat, en dat is wat we vanavond willen overdenken, hij gaat dat vlees via de opstanding en via de hereniging met de ziel ook gelijkvormig maken aan het heerlijk lichaam van Christus. Zo belijden wij, en de vraag die we allereerst onder ogen zien, zoals we dat gewoon zijn, is natuurlijk: op grond waarvan beleidt de kerk dat? Mag de catechismus dat inderdaad zeggen? Is dit een vondst van mensen? Is dit een hoop die ons meegegeven wordt, maar die dan toch zal blijken een hoop van spinnenkoppen te zijn? Zijn dit ijdele troostwoorden die tot een bedroefde van hart gesproken worden, die treurt over het verlies van een geliefde dode? En zijn het mensen die tot zo iemand zeggen: oh, treur maar niet, want dat stof dat je straks op het kerkhof moet achterlaten, dat wordt straks niet alleen opgewekt, maar ook aan het verheerlijk lichaam van Christus gelijkvormig? Is het menselijke troost? Nee, wij mogen uit het woord van God weten dat dit zo zal zijn. Ik noem u een paar plaatsen ten bewijze dat de catechismus ook in dit opzicht weer schriftuurlijk spreekt. Daar is Paulus' woord aan de Filippenzen in hoofdstuk 3, het laatste vers. Heeft hij het over de Heere Jezus, de zaligmaker die we mogen verwachten, namelijk, zo noemt hij hem met de volheid van zijn eretitels, de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Ik denk aan een ander woord, nu een woord van een andere apostel, Johannes, in de mond van 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan, weet u wel. Johannes in zijn eerste brief, hoofdstuk 3, vers 2, als hij gesproken heeft over de grote liefde die ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat we kinderen Gods genaamd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat ze hem niet kent. En dan dit woord: geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Wat een woord. Als hij zal geopenbaard zijn, dan zullen wij, de kinderen God, zegt Johannes, hem gelijk wezen. In heerlijkheid. En dan nog weer een woord van Paulus, en daar blijven we dan vanavond wat langer bij staan uit het schriftgedeelte dat we gelezen hebben, dat opstandingshoofdstuk 1 Korinthe 15. Dat begint met de opstanding van Christus, en die opstanding van Christus die is een werkelijkheid. Dat is ook geen menselijke fantasie, dat is geen vroom bedrog, nee. Paulus heeft dat aan de gemeente van Korinthe overgeleverd, wat hij zelf daaromtrent eerst van de Heere ontvangen heeft. En dan komt hij met de getuigen van de opstanding, die hem gezien hebben, de levende. En ten laatste van al is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Wel nu, zo bewijst Paulus de opstanding van Christus. Maar hij gaat verder, want in Korinthe was er reden voor om daarin verder te gaan. Er was immers de dwaling binnengeslopen dat er geen opstanding der doden is, en dat dood eigenlijk dood is, en als iemand gestorven is, dan heb je ook niks meer te verwachten. Gelovigen niet en ongelovigen niet. Wel, hoe ze eraan gekomen waren, ik weet het niet, maar zo was de gemeente in onrust gebracht en zo waren ze verschrikt en zo waren sommigen aan het wankelen gebracht en zo waren ze van dat vaste fundament dat apostel gelegd had afgevoerd. Apostel hoort ervan, is er verontrust over en diep bezorgd en neemt de pen en schrijft aan de gemeente van Korinthe dat zij zich van zulk door zulke dwaalleer niet van de wijs moeten laten brengen. En dan bewijst hij niet alleen dat Christus opgestaan is, maar hij bewijst ook uit de schriften dat de doden die in Christus ontslapen zijn op zullen staan. En dan komt hij ook tot die gedachte die we in de woorden van onze catechismus tot uitdrukking gebracht vinden. Die gedachte aan die verheerlijking die het lichaam van Gods kinderen te beurt zal vallen, waardoor ze aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig gemaakt zullen worden. In vers 49. En gelijk wij het beeld van de aardse gedragen hebben. We lijken allemaal op Adam. We dragen allemaal het beeld van Adam. Een mens van vlees en bloed, een mens na de val, sterfelijk, allemaal het beeld van de aardse gedraag. Maar alzo, zegt de apostel tot de gelovigen in Korinthe en overal, alzo zullen we ook het beeld van de hemelse dragen. En dat is de laatste Adam, de levendmakende geest. We zullen zijn beeld dragen en op ons lichaam en op onze ziel zal het beeld van Christus staan afgedrukt. Wel nu, gemeente, genoeg bewijzen uit de schriften om te geloven met onze catechismus dat het zo zal zijn, zoals hier staat. Dat dit mijn vlees, dat door de kracht van Christus opgewekt zal worden, weer met mijn ziel verenigd zal zijn aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Dit mijn vlees. En kijk daar dan uw vlees maar eens op aan. Kijk dan maar eens wat voor vlees u hebt. En wat voor vlees u bent. En doe dat dan in het licht van de schrift. In het licht van wat we bijvoorbeeld lezen in dit hoofdstuk 1 Korinthe 15. Wat is dat nou voor vlees? Dit mijn vlees. Daar staat van geschreven, het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt gezaaid in zwakheid. Dat is dit mijn vlees. Op verderfelijkheid, oneer, zwakheid. Ja, maar dat is als we in het graf liggen. Dan pas? Dan pas? Dan komt die verderfelijkheid tot een hoogtepunt. En dan komt die oneer tot een hoogtepunt. En dan komt die zwakheid tot een hoogtepunt. Maar is het dan pas verderfelijk? En oneervol? En zwak? Is het nu al niet zo? Al zijn we nog zo sterk en gezond, we staan open voor allerlei soorten ziekten en voor allerlei soort verderf. En dat elk ogenblik. Verderfelijk. En oneervol. Al zijn we nog zo schoon, nog zo mooi, nog zo welgevormd, nog zo gaaf. Nog zo zuiver wat lichaamsvormen en aangezichtslijnen betreft. En al zijn al de verhoudingen en proporties in ons lichaam zoals ze behoren te zijn naar de maatstaven van de wereld die bepaalt wat schoonheid is. De schoonheid vergaat als een mot. En de tekenen van verval zijn er al zo spoedig. En het duurt niet lang of je krijgt al rotte plekken in je kiezen. En sommigen moeten al heel vroeg een bril dragen. En bij het ouder worden wordt de mens er niet mooier op. Je kunt het camoufleren met cosmetica. Maar de werkelijkheid is dat bij het ouder worden de lijnen en de groeven dieper worden en de huid minder zacht wordt. En noem maar op, oneervol en zwak. Hoe spoedig zijn we vermoeid? En wat kan een mens eigenlijk weinig hebben? En wat is zij tegen weinig bestand? Er zijn er die van de minste zuchtwind al ziek worden. Er zijn er die gestikt zijn in hun eigen deksel, in de slaap. Zo zwak. En om die redenen kan de apostel Paulus zeggen, en we hebben het met elkaar zojuist al gelezen, ons vernederd lichaam. Dat is de werkelijkheid. Sinds de mens zondaar is, is zijn lichaam een vernederd lichaam. Een lichaam der vernedering. Een lichaam in staat van vernedering. Dat is niet vleiend. En we willen het liever niet horen en we willen het liever ook niet zeggen. Maar het is toch maar waar. Vernederd lichaam. Ten aanzien van het materiaal waar we uitgenomen zijn. Oh, u mag het oppoetsen en u mag het verfraaien en versieren en verzorgen en koesteren. En... Maar het is stof. Het is stof. Opgepoetst en gekleurd stof. Klei. Uit de aarde genomen. Het lichaam der vernedering. En wat blijkt het menigmaal, het lichaam der vernedering. Als je er niet mee kunt doen wat je ermee zou willen doen. Als je je beperkingen, als je je zwakheden, als je je moeite, als je je pijnen, als je je grenzen bewust gaat worden. En wat is dat lichaam spoedig uit balans? En wat is het spoedig verstoord, de stofwisseling, de bloedsomloop? En wat is er spoedig wat? Een kleinigheid misschien, waardoor de hele zaak van streek is. En het duidelijkste natuurlijk blijkt dat vernederde karakter van ons lichaam als we het achter moeten laten bij het graf. En als we daar moeten gaan indenken wat de dood daar verder mee doet. Ons vernederd lichaam. Dat is toch de werkelijkheid? Sluit uw ogen er maar niet voor. En zeg nou maar niet wat een sombere dingen. Tuurlijk zijn het sombere dingen. En de dood is een sombere zaak. En ziekten en pijnen en al die afbraak en die aftakeling van het menselijk bestaan is een pijnlijke zaak. En kijk dat maar eens aan zo, met name bij mensen die ouder worden, als die afbraak er is. En die ontluistering en die ontadeling. Dat je niets meer voor jezelf kunt doen en dat je geheel en al afhankelijk gaat worden. Wat een strijd kan een mens daarmee hebben als een lichaam meer en meer het lichaam der vernedering gaat worden. Dat hij voor zijn eigen onderhoud, zijn lichamelijke verzorging aangewezen is. En soms geheel en al aangewezen op de hulp van een ander. Sombere dingen, jawel, maar werkelijkheden. Werkelijkheden. En daarvan zegt God, en daarvan mag de kerk belijden, dit mijn vlees, voor zover dat vlees door Christus gekocht is. Dit mijn vlees. Dit vergankelijke lichaam, dit lichaam met pijnen, dit lichaam met gebreken, dit lichaam straks vergaan tot stof, dit lichaam straks teruggekeerd tot de aarde, Deze vormeloze massa die straks in het graf tot ontbinding overgaat. Wordt aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig gemaakt. Dat is onvoorstelbaar, dat is het ook. Maar ook dit zegt de Heere, Heere. En wat is dan dat verheerlijkte lichaam van Christus? Gemeente, daar geeft de schrift ons een aantal aanduidingen van. Maar dat is niet te verstaan, althans nu niet. Dat kunnen we ons niet voorstellen, zoals we vele dingen van dat toekomende niet ons kunnen voorstellen. Hoe dat zal zijn, ach, de Heere heeft er wel wat van gezegd, maar we hebben veel te weinig verstand, we hebben veel te weinig inzicht en zelfs de door Gods geest geheiligde verstand kan tot die hoogte niet klimmen en kan die vlucht niet nemen dat het nu kan doorgronden wat dat zeggen wil. Aan hem gelijk zijn, het beeld van de hemelse gaan dragen. Wat zegt de schrift er dan van om onze gedachten te richten en om onze hoop te wekken? En om spanning, uitzicht, verwachting in onze ziel te scheppen. Wel, ik denk aan wat de Heere ons openbaart, om zomaar een paar dingen te noemen. Van dat aangezicht van Mozes, dat blonk, toen hij bij God geweest was, 40 dagen en 40 nachten. Zo blonk het, dat de kinderen Israëls op dat aangezicht van Mozes niet konden zien. Ik denk, en dan wordt het nog duidelijker aan Stefanus, die voor zijn rechter staat, wiens aangezicht blonk als dat van een engel. En nog duidelijker is het als we letten op wat er gebeurt met de Heere Jezus zelf, tijdens zijn rondwandeling op aarde, als hij met zijn discipelen, met 3 van hen tenminste, op de berg der verheerlijking is. Als de hemel neerdaalt en als de hemel hem omstraalt en als de hemel straks ook van hem afstraalt. Zijn aangezicht blonk als de zon en dat zijn kleding wit was en zeer blinkende. Nou ja, daar hebt u dan iets van wat de schrift ons aanwijst als een aantal dingen die van dat verheerlijkte lichaam van Christus gezegd zouden mogen worden. Maar het is nog veel meer, het is nog veel rijker, het gaat nog veel verder. Als Christus uit de doden is opgestaan en als hij dan hier op aarde nog enige tijd verblijft, te midden van zijn discipelen en zo nu en dan aan hen verschijnt, dan komt iets van de heerlijkheid van dat opstandingslichaam openbaar. Als hij door gesloten deuren binnenkomt en als hij in één keer in de kring van zijn discipelen staat en als hij op de 40ste dag met zijn discipelen wandelend naar de Olijfberg en hen onderwijzende in één keer opgenomen wordt. Daar zij het zien, zo naar de hemel vaart met zijn verheerlijkt lichaam, dat aan geen ruimte en aan geen tijd en niet meer aan een bepaalde plaats gebonden is. Maar dat is ook nog maar weer een aspect van dat heerlijke lichaam van Christus. Hoe zullen we het verstaan? Ik denk dat we het moeten lezen in het licht van zijn tegenstellingen. Zo pas las ik u uit 1 Korinthe 15 over dat lichaam, over dat menselijke lichaam, dit mijn vlees. Dat is verderfelijk, dat is oneervol, dat is zwak. Nou, daar de tegenstellingen van. Zo is het lichaam van Christus. En zo zal het lichaam van hen zijn die van Christus zijn. Paulus zegt dat. Nu lees ik u de tekst helemaal. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid. Het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid en opgewekt in kracht. Dat verheerlijk lichaam van Christus, dat kent geen verderfelijkheid meer. Dat kent geen oneervol bestaan meer. Dat kent geen zwakheid meer. Er is geen spoor van verderf meer over. En zo zal het zijn met de lichamen van hen die aan Christus gelijkvormig gemaakt zullen worden. Straks daar geen verderf meer. Maar eeuwige kracht en eeuwige jeugd. Geen begraafplaats in het nieuwe Jeruzalem. Geen rouwklagers door de straten van die stad. Geen grafdelvers. Geen sterfelijkheid meer. Geen angst voor de dood meer. Geen vrees voor het graf meer. Dat zijn de eerste dingen. En die zijn allemaal voorbij gegaan. Geen oneer meer. Maar heerlijkheid. Daar zal het lichaam, en daar gaat het nu vanavond speciaal om, volmaakt zijn. En daar zullen de rechtvaardigen schijnen als de zon. En elk gebrek dat er hier was. En elke mismaaktheid en elke misvorming. Het is alles weg. Geen zwakheid meer. De sterkste hier op aarde is zwakheid, ijdelheid. Maar daar zijn de zwaksten sterk. En daar zullen de jongelingen nooit meer moede of mat worden. En daar zal geen grijsaard meer op een stok moeten steunen en zijn toevlucht moeten nemen tot allerlei middelen om zich overeind te houden. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid en een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. En dan is hier op aarde de geest wel eens gewillig, maar dan is het vlees soms zwak. Zwak ook in de dienst des Heren, zwak ook in het gebedsleven. Als de geest gewillig is om het aangezicht van de Heren te zoeken, dan heeft het vlees vaak een belemmerende werking. Als de geest begeerig is om Gods woord te onderzoeken, dan heeft het vlees menigmaal een belemmerende werking. Maar daar is het vlees niet zwak meer. Daar zal het lichaam mee geschikt zijn voor de hoogste geestelijke aspiraties. En daar hoeft het lichaam niet meer mee gesleept te worden in de dienst des Heren. Gemeente, onze verbeelding is niet in staat om ons een beeld te vormen van wat dat zal zijn. Toch zal het komen. Want God zegt het. En wat een troost. Voor hen die waarachtig de Heere hebben leren lief krijgen. En die bij die zaligmaker een toevlucht hebben mogen zoeken. Wat een troost als zij treuren over het verlies van een dode van wie ze mogen geloven. Op goede gronden dat hij of zij in de Heere stierven. Dan laten ze zo'n stoffelijk overschot achter op het kerkhof. Dan gaan ze terug en dan is dat lichaam daar achter gebleven. Oh, wat een reden tot droefheid. Wat een smart. Wat een scheiding. Die scheiding die wordt nooit meer opgeheven. Maar toch ook, wat een hoop. Wat gezaaid is in zwakheid. Wordt straks opgewekt in kracht. Wat gezaaid wordt in oneer. Wordt opgewekt in heerlijkheid. Wat een troost bij de grafkuil. Wat een troost ook voor Gods kinderen die hier op aarde met de zwakheden van hun lichaam tobben. Daar hoef ik niet altijd over te praten. Maar je kunt er wel mee te maken hebben. En niet alleen bij het ouder worden, maar er zijn er die bijvoorbeeld altijd een zwakke gezondheid hebben. Er zijn er die de beperktheden en de begrenzingen van hun lichaam zo spoedig gevoelen. Er zijn er die maar een zwak lichaam en een lichamelijk bestaan hebben. En dat houdt hen vaak terug. En dat kan vaak ook oorzaak van moedeloosheid en ingezonkenheid zijn. Maar de tijd komt dat al de zwakheden van dat lichaam en de hoofdpijn waar je hier door gekweld wordt, waardoor vaak het gepredikte woord misschien aan je voorbij ging, of waardoor je er maar wat van op kon vangen. En dat de vermoeidheid of de zwakheid van het lichaam, waardoor je vaak ook in het gebed gehinderd werd, er komt een tijd dat al die zwakheden weg zullen zijn. En dat er niets meer is dat in de weg staat. Als de ziel bereid is om God al zijn liefde waardig te schatten, dan heeft het lichaam geen belemmerende werking meer. Maar dan doet het lichaam daar geheel en al in mee. Wat een troost ook voor Gods kinderen, die er hier op aarde wel eens een strijd mee kunnen hebben als ze misvormd zijn. Of door een operatie mismaakt geworden zijn. Hoeven we ook niet lichtvaardig over te denken als door een noodzakelijke operatie het lichaam mismaakt wordt. Als door een ongeluk het lichaam mismaakt is. Of als je van nature, vanuit je geboorte al misschien bepaalde misvormingen meegekregen hebt. Dat kan ook een strik. Dat kan ook een oorzaak van droefheid en van smart en van vrees en van wegschuilen voor de mensen zijn. Dat kan ook door Satan gebruikt worden om een struikelblok te worden. Dat kan ook een verzoeking worden om oneerlijke, om verkeerde gedachten van God te gaan denken. Maar al die misvormingen en al die mismaaktheden, die zijn straks, als dat lichaam aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden, ook weg. En een volmaakte schoonheid zal het deel van de verlosten zijn. En wat een troost, met name ook voor Gods kinderen, als ze aan hun eigen dood denken. En als ze zich realiseren dat ook zij eens de weg van alle vlees moeten gaan. En als dat bij wijze van spreken dichterbij komt. Het zij dat er dichterbij komt door natuurlijke oorzaken. Het zij dat de Heere gedachten van dood en eeuwigheid geeft. Waardoor de dood zo'n werkelijkheid wordt. Ook al is die misschien nog 50 jaar weg. Maar zelfs in onze jonge jaren, in onze kinderjaren, kunnen we al diep onder de indruk raken van het feit dat de mens sterven moet. En dan? Van het feit dat de mens begraven moet worden. En dan? Maar als we dan een goede hoop mogen hebben over op het leven na dit leven, als we dan mogen behoren bij dat volk dat de Heere vreest, wat geeft dan ook deze heilswaarheid, dat dit mijn vlees en het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden, een troost? Althans, wat kan het een troost geven? Als we ons dat realiseren, volk van God, dat die handen die we nu nog vrijelijk kunnen gebruiken, straks bleek en stijf, stil en bewegingloos ter neer liggen. En dat die ogen die we nu nog kunnen gebruiken en waarmee we nu nog elkaar kunnen aanzien, en waarmee we nu nog allerlei dingen om ons heen kunnen opnemen, dat die ogen gebroken en gesloten worden. En als we ons realiseren dat dat komt, dat ook wij in die grafkuil worden neergelaten. En als we ons realiseren met Job wat dat is, en dat het ook voor ons komt, dat de wormen ons vlees gaan doorknagen. Wat kan het dan als God dat door zijn Heilige Geest toepast aan het hart tot een vertroosting zijn? Dat is niet het einde. Dat is niet het einde. Er komt een opstandingsdag en wat er dan ook van mijn vlees overgebleven is. Christus heeft er de wacht bij gehouden. Er komt een moment dat ook dit vlees zo God zal mogen gaan dienen als het nog nooit gedaan heeft. En dat ook dit vlees God zal mogen grootmaken zoals het nog nooit gedaan heeft. En dat deze tong die straks stil ligt in de gestorven mond en geen geluid meer kan voortbrengen, straks Gods lof mag gaan zingen zoals nooit tevoren. En dat deze ogen straks Hem mogen aanschouwen, die onze ziel heeft lief gehad. En dat deze voeten mogen wandelen de gouden straten van het nieuwe Jeruzalem. En dat we deze handen mogen gebruiken om hem ook daarmee te eren en groot te maken. Als Kolbrugge een preek geschreven heeft en gehouden heeft over de Heer Jezus die heen gaat naar Golgotha, zijn kruis dragende, dan eindigt hij die preek, en ik citeer het zo uit mijn hoofd, zonder letterlijk te citeren. Als ik gestorven ben, zo zegt hij, en iemand vindt mijn schedel, dan spreken die schedel nog en die oogkassen waar geen ogen meer in zijn, ik zie niet. Nochtans zie ik hem. Deze mond in de schedel van de dode Kolbrugge, waar geen leven meer uit voortkomt en waar geen geluid meer door geproduceerd wordt, deze mond is stom. En nochtans zing ik zijn lof. En dat zal straks volle werkelijkheid zijn voor al degenen die zijn verschijning in onverderfelijkheid hebben lief gehad. Wat een troost mag dat geven, als het geloof hierin gelooft en als het geloof hierin beoefend mag worden. Alleen, gemeente, de schrift is eerlijk en de eerlijkheid gebiedt in de lijn van de schrift ook vanavond te separeren. Zoals we dat de vorige keer moesten doen aan de hand van het feit dat de Heere spreekt van twee allerlei opstandingen. Een opstanding ten leven en een opstanding ter verdoemenis. Zo moeten we natuurlijk vanavond ook zeggen dat wat onze catechismus beleidt over dat verheerlijkte lichaam van Christus en het gelijkvormig worden van het lichaam der gelovigen daaraan, dat geldt niet voor iedereen. Dat kun je zomaar niet iedereen als een boodschap meegeven. En dat is niet een troost die we zomaar zonder enig onderscheid allemaal ons mogen toe-eigenen. Wat troost u? Zo is de vraag. Wat troost u? Of wat troost geeft u de opstanding des vleeses? Nou eerlijk, heb u daar nou troost uit? Daar kun je alleen troost uit hebben als die vernieuwing van het lichaam van straks voorafgegaan wordt door de vernieuwing van de ziel nu. Anders gezegd, dat lichaam zal aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig gemaakt worden, maar alleen als hier onze ziel aan de ziel van Christus gelijkvormig gemaakt werd. Daar begint de Heere immers. Onze ziel maakt hij gelijkvormig aan de ziel van Christus. En als dat niet gebeurd is, als dat niet begonnen is, laat ik het zomaar zeggen, dan heb je geen enkele grond, dan heb je ook geen enkel recht om te geloven dat het straks met je lichaam ook goed komt en dat je de eeuwige zaligheid zult beërven. Nee, dan zullen we eerlijk onder ogen moeten zien wat de Heere ons zegt over die opstanding der verdoemenis, over dat ontwaken tot versmaadheden en tot eeuwige afgrijzing, zoals Daniël 12 ons zegt. Dat is ook een werkelijkheid van de schrift, dat er in die dag van de opstanding zullen zijn die ontwaken tot versmaadheden, tot schande en tot een eeuwige afgrijzing. En zoals de rechtvaardigen zullen blinken als de zon in eeuwige schoonheid en eeuwige kracht, zo zullen de goddelozen een eeuwige afgrijzing zijn, als de rook van hun pijniging opstijgt tot in alle eeuwigheid. En als niemand meer een masker kan dragen, maar als iedereen voor God komt te staan zoals God hem kent, en als alle schoonheid vergaat, als het gelaat gaat weer spiegelen de verdorvenheid van het binnenste. En als een mens er ook in zijn uiterlijke gedaante uit gaat zien, zoals hij in zijn zondige, onbekeerlijke bestaan is geweest. Een afgrijze, een gruwel, een verschrikking. En wat moet daarom de onwedergeborene, die van dat vernieuwende werk van Gods geest in zijn ziel geen kennis heeft, toch een ernst maken met en een aandacht geven aan wat de Heere zegt. Dan blijft er niks van je schoonheid over en dan blijft er niks van je lichamelijke kracht over. Waar je nou zo trots op bent misschien en waar je nou zo graag naar kijkt en waar je nu zo graag alle aandacht aan besteedt. En hoeveel uren sta je voor de spiegel? Om je lichaam te verzorgen. En je wimpers op de juiste manier te laten lijken. En je haren op te maken. Hoeveel aandacht besteed je daaraan? En je uiterlijk? Is het verkeerd om aan je uiterlijk aandacht te besteden? Dat zeg ik niet. De lichamelijke oefening is tot weinig nut. Dat wil niet zeggen dat het nutteloos is. De zorg voor het lichaam is denk ik inderdaad in het licht van de schrift eis, omdat we met de schepping en met de gaven Gods in de schepping ook zorgvuldig moeten omgaan. Maar het gaat nu om de verhoudingen. Het gaat nu om de vergelijking van hoeveel tijd een mens geeft aan zijn lichaam en hoeveel tijd hij geeft aan zijn ziel. Het gaat nu om de vraag, wat is het belangrijkste? En wat is voor jou het belangrijkste? En wat weegt u het zwaarste? Hebt u grond, goede grond om te geloven dat de Heere dat vernieuwende werk van zijn Heilige Geest begonnen is in uw ziel? En is uw ziel in beginsel gaan lijken op de ziel van Christus? Staat het beeld van Christus op uw ziel? Staat het stempel van Christus op uw ziel? Wat is dat, het stempel van Christus? Hoe was de ziel van Christus? De ziel van Christus was, het is mijn wil te doen, de wil desgene die mij gezonden heeft. Dat was het stempel op de ziel van Christus. En als een mens nou naar de ziel van Christus gelijkvormig gemaakt wordt... dan gaat hij datzelfde zeggen en datzelfde vragen als wat Christus vroeg. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Krijgt een mens, om maar een bepaald trek te noemen, dan krijgt hij gehoorzaamheid aan God. Dan komt de liefde tot God. En tot Gods recht. En tot Gods inzettingen. En tot de dienst van de Heere. Hoe was die ziel van Christus? U weet het uit het evangelie, nietwaar? Die ziel kende bewogenheid met zijn medemens. En als dat stempel van Christus op onze ziel komt te staan, dan komt er ook wat van bewogenheid met onze medemens. U toets uzelf daar eens aan. Een andere test. Hebben we hoop dat dat lichaam van ons straks gelijkvormig zal worden aan het heerlijk lichaam van Christus. Dan is het niet onbelangrijk, dus deze vraag, hoe gaan we nu met ons lichaam om? De Heere zegt in zijn woord, Romeinen 13, verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. Begrijpt u wat dat betekent? Verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. Cultiveer je lichaam niet zodanig dat een ander er zondige begeerten uit en naar krijgt. Verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden, ook in deze zin. Ga niet zo met uw lichaam en met uw lichamelijke capaciteiten om. Het zij dat dat in de weg van voedsel is. Het zij dat dat op het seksuele terrein ligt. Ga niet zo met uw vlees om dat u zelf erdoor tot begeerlijkheden, tot zondige vleeselijke lusten geprikkeld wordt. Zoek niet de bevrediging van zondige lichamelijke lusten. Ook niet via de gedachten alleen. Maak van uw lichaam geen afgod. De beste krachten en de beste gedachten worden door velen alleen maar aan hun lichaam gewijd. Gaat u zo met uw lichaam om? Dan hoeft u geen hoop te hebben dat dat vlees van u straks aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Moeten we zo leren wandelen zoals hij gewandeld heeft in beginsel. Zullen we straks met dat lichaam in volmaaktheid God kunnen dienen als we er hier de zonde in gediend hebben en de bevrediging in de dienst van de zonde gezocht hebben, als onze ogen hier vol van hoererij zijn? Zullen we straks dan onze ogen kunnen gebruiken om hem te aanschouwen zoals die is? Nee. Als onze handen hier alleen maar graaien naar en vasthouden aan het goed van deze aarde, zullen we die handen dan straks in het nieuwe Jeruzalem kunnen gebruiken tot eer van hem? Nee. Als onze voeten ons nu brengen naar en dragen naar plaatsen waar we niet horen en waar de zonde gediend wordt, zullen die voeten dan straks kunnen gaan in de straten van het nieuwe Jeruzalem? Nee. Tenzij we ons van harte leren bekeren. Als ik mijn tong nu misbruik in de dienst van de zonde om kwaad te spreken, om zonde mee te bedrijven, om te achterklappen, om een ander neer te halen, kan ik die tong dan gebruiken om de lof van het Lam te zingen? Kan ik die tong dan gebruiken om ingeschakeld te worden als zij daar aan de glazen zee staan om te zingen het lied van Mozes en van het Lam? Nee. Als de tong in de dienst van de zonde staat en blijft staan, dan zullen we ondergaan dat lot wat die rijke man uit de gelijkenis onderging. Dorst lijden en onze tong kauwen van pijn. En daarom hebben we er al eens ernst mee gemaakt. De schrift spreekt ons daarover, gemeente. Ik noem u twee plaatsen uit de brieven van Paulus. Het gaat niet alleen om wat we met onze ziel doen. Christus verlost ook niet alleen onze ziel. Als hij ons verlost, verlost hij ook ons lichaam. En in die wetenschap zegt de apostel, ik bid u dan broeders, door de ontfermingen Gods, dat ge uw lichamen stelt tot een levende, heilige, Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst, uw lichaam. En nog een woord van dezelfde apostel uit dezelfde Romeinenbrief, het 6e hoofdstuk. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam. Vlucht er toch bij weg, bij de zonde en bij wat u tot de zonde zoekt te brengen. Vlucht er toch bij weg, bij alles wat een beroep doet op uw lichamelijk bestaan om daarmee de zonde te bedrijven, dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerten van dat lichaam. Stelt uw leden, dat zijn uw lichaamsdelen, niet aan de zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf, Gode, als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden, Gode, tot wapenen der gerechtigheid. Kan de mens dat dan? Maar wat als de Heer het hem door zijn Heilige Geest wil leren? Wat dan als de Heer door zijn onwederstandelijke kracht niet alleen de ziel wil reinigen van zonde en ongerechtigheid, maar ook dat lichaam wil gaan regeren en de lusten van dat lichaam wil gaan beteugelen en de begeerte van dat lichaam wil gaan inbinden
als we er door genade ernst mee mogen maken met wat de apostel hier door de leiding van de Heilige Geest zegt. Ik bid u dan, broeders, bij de ontfermingen Gods, dat ge uw lichamen stelt tot een gode, welbehagelijke offerande. En daar moet ook de godzaligheid in blijken. Daar moet ook de vreze des Heren in openbaar komen. En het recht des Heren op ons lichaam hebben we te erkennen. Doen we dat? Wordt het recht van de Schepper in ons leven erkend als hij ook beslag legt op onze ogen? En als hij ook beslag legt op onze oren? En als hij ook beslag legt op onze handen en op onze voeten en op onze gedachten en op onze mond en onze lippen en onze tong? De waarachtige vreze des Heren betreft ook wat we met ons lichaam doen. Wel nu, gemeente, als dat lichaam en de beheersing en het gebruik van ons lichaam dan onder de heerschappij van de Heilige Geest gaan komen, zoals ook de uitgangen van het hart en de begeerten van de ziel onder de heerschappij en de leiding en de correctie en de directie van de Heilige Geest gaan komen, dan hebben we in ons het bewijs. Die geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. En als dat de begeerte wordt en meer gaat worden, dat de Heere onze ziel, dat de Heere onze ogen, dat de Heere onze handen, dat de Heere ons hele bestaan meer en meer zal mogen gaan regeren en beheersen, zodat het allemaal aan hem en aan zijn dienst mag zijn toegewijd. Krijgen we het getuigenis van die geest van binnen met onze geest. En dan mag een mens hoop gaan krijgen dat dat vormeloze hoopje stof, dat er dan misschien nog van ons straks overgebleven is op de dag van de opstanding, aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Gemeente, maar dan zal er verzoening moeten zijn. En dan zal dat bloed van Christus er moeten zijn en dat zal gekend moeten worden, opdat ook al die zonden van het lichaam, opdat ook al die onreinheden van het lichaam, opdat ook al die boze lusten en zondige begeerten van het lichaam onder dat bloed der besprenging bedekt zullen mogen worden. Dan zullen wij ook voor datgene wat we in ons lichamelijk bestaan misdreven hebben, die borg- en zaligmaker nodig gaan krijgen. Opdat hij met zijn dierbaar bloed al mijn zonden voor het aangezicht God zal bedekken. En opdat hij door zijn geest mijn hart, mijn ziel, mijn lichaam zo zal gaan regeren, dat ik hier op aarde al mag leren wandelen. De vreze des Heren, in hartelijke toewijding aan en in hartelijke liefde tot hem, die mij met lichaam en ziel gekocht heeft, met zijn dure prijs. Amen. We zingen Psalm 19, het zesde vers. Heren, wij mogen ons, ook nadat wij uw woord vanavond beluisterd hebben, nogmaals voor uw heilig aangezicht stellen. En we mogen uw heilige naam erkennen, Heren, want gij hebt tot ons nog willen spreken, gij hebt ons de schriften nog willen geven, en wat een woord van vertroosting voor hen die oprecht in u de Heren geloven. Wat een woord van vertroosting, Heren, in het aangezicht van de dood, de koning der verschrikking, die het laatste woord heeft en toch niet. Want gij zult opstaan, gij zult het stof van al de uwen vergaderen en gij zult het herstellen en gij zult het heerlijk maken. O Heer, het gaat onze gedachten te boven, het gaat ons begrip ver te boven. Maar het zal straks volle werkelijkheid zijn, volle werkelijkheid. Als u zelf groot zult maken en uw naam zult maken voor het aangezicht van al uw schepselen. En als gij dat verloren stof terug zult brengen en als gij zoveel heerlijkheid, zoveel kracht, zoveel schoonheid zult gaan verlenen aan dat vergane stof. Dat ze gelijk zullen zijn aan het heerlijk lichaam van Christus. O Heere, gij zult niet rusten voordat u al het werk volbracht hebt. En voordat u de uwen ook verheerlijkt hebt. O Heere, wij bidden van u dat gij uw kerk in dat uitzicht, dat vooruitzicht wil doen leven. Dat er echt is over de dood en over het graf heen gekeken mag worden. En dat alle die u vrezen zichzelf in het geloof al eens mogen zien wandelen in de straten van het nieuwe Jeruzalem. Wat een bemoediging zou dat geven, ook in de wetenschap dat we sterven gaan en dat we onze geliefde doden moeten uitdragen. Heere, schenk geloof om ook deze kostbare schatten uit uw woord niet ongebruikt te laten liggen, maar ermee werkzaam te zijn tot vertroosting van de ziel en tot eer van uw naam. Heere, ge geeft deze dingen toch niet voor niets in de schriften. Maar anderzijds, wat komt er van hieruit ook een ernstige roep, een ernstige vermaning, juist tot mensen die van nature allemaal geneigd zijn het vlees te verzorgen tot begeerlijkheden. Op allerlei manieren zondigen we, Heren, maar dit is zo'n ingeworteld kwaad, dat we als het ware allemaal vanuit onze natuurlijke verdorven bestaan het vlees verzorgen tot begeerlijkheid. Zoveel kwaad bedrijven met ons lichaam, met al de leden van ons lichaam. En ze stellen tot wapenen der ongerechtigheid om onszelf ermee te verlagen en een ander ermee te verleiden. O God, wat hebben we nodig, de bekering des harten, maar ook de vernieuwing van ons leven. Opdat we en lichaam en ziel leren stellen in uw dienst en opdat we het apostolisch vermaan door genade mogen gaan verstaan. En beoefenen om onze lichamen te stellen tot een gode welbehagelijke offerande. Heere, schenk ons daartoe uw heilige geest. Opdat hij ons verstand verlicht, ons hart ontsluit, maar ook onze ziel zodanig bearbeidt en gaat vernieuwen, Heere. Dat wij leren wandelen in nieuwheid des levens. Geef, o God, ook als vrucht van de prediking van vanavond, waarachtige bekering. En zo leggen wij onze noden voor u neer. Heere, u kent die noden trouwens beter dan wij ze zelf kennen. We bidden u, vervul ze. En schenk ons alles wat we behoeven. Denk aan ons als we deze werkweek weer ingaan. Wees met ieder op de plaats waar hij of zij staat en gesteld is. Met onze kinderen op school. Geef dat zij krachten mogen ontvangen voor het werk dat zij moeten doen. En met anderen, Heren, waar u ons ook een plaats gegeven hebt. Wees met het werk in uw kerk. Zegen het werk in de gemeente, zegen ook het bredere kerkelijke werk, als in deze week onze generale synode weer in plenaire zittingen bijeen zal komen. Heren, u weet wat er allemaal behandeld moet worden. En u weet welke beslissingen er genomen moeten worden en u weet ook het gevaar dat als wij uitgeleverd en overgeleverd zijn aan onszelf en aan ons eigen gemanoeuvreer, er dan voor u niets bij zal zijn. En voor het heil en het welzijn van de kerken evenmin. Neem gij zelf de leiding, Heren. En wil gij zo regeren, zo besturen, dat wat er besloten wordt ook werkelijk tot eer van uw naam mag zijn. En tot waarlijk heil van uw kerk. Heren, gedenk ons nog ook als kerken. Verdiend hebben we het niet. Maar zoals in de bid stond, gebeden werd, bidden we het weer, verlaat ons niet. Amen. We zingen Psalm 73, het twaalfde vers. 73, het twaalfde vers. Zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.